De Bijbel open. Vanavond kunt u luisteren naar de derde aflevering in de tweede serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. We lezen vanavond Jozua 10, vers 1 tot 14. God strijdt voor Israël. We zullen dit gedeelte samen lezen. Jozua 10, te beginnen bij vers 1. Het geschiedde nu toen Adoni-Zedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had, en dan Ai en haar koning alzo gedaan had, gelijk als hij Jericho en haar koning gedaan had, en dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden en in hun midden waren, zo vreesden zij zeer. Want Gibeon was een grote stad, als een der koninklijke steden, ja, ze was groter dan Ai en al haar mannen waren sterk. Daarom zond Adoni-Zedek, koning van Jeruzalem, tot Hoham, de koning van Hebron, en tot Piram, de koning van Jarmut, en tot Javia, de koning van Lachis, en tot Debir, de koning van Eglon, zeggende: komt op tot mij en help mij dat wij Gibeon slaan, omdat zij vrede gemaakt heeft met Jozua en met de kinderen Israëls. Toen werden verzameld en kwamen op vijf koningen der Amorieten, de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon, zij en al hun legers. En ze belegerden Gibeon en krijgden tegen haar. De mannen nu van Gibeon zonden tot Jozua en het leger de Gilgal, zeggende: trek uw handen niet af van uw knechten. Kom haastig tot ons op en verlos ons en help ons, want al de koningen der Amorieten die op het gebergte wonen hebben zich tegen ons vergaderd. Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hen, en alle strijdbare helden. Want de Heer had tot Jozua gezegd: vrees niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Zo kwam Jozua snellijk tot hen. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. En de Heere verschrikte hen voor het aangezicht Israëls. En hij sloeg hen met een groot slag te Gibeon en vervolgde hen op de weg waar men naar Bethhoron opgaat, en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Het geschiedde nu, toen zij voor het aangezicht van Israël vluchten, zijnde in de afgang van Bethhoron, zo wierp de Heere grote stenen op hen van de hemel tot Azeka toe, dat zij stierven. Daar waren er meer die van de hagelstenen stierven dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dag als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal Ayalons. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gebroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan, omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk, voor hem nog na hem, dat de Heere de stem van een man zo verhoorde, want de Heere streed voor Israël.
Natuurlijk blijft het voor de Canaanieten die in de buurt wonen niet verborgen dat de inwoners van Gibeon ontrouw zijn geworden en een verbond hebben gesloten met Israël. Dat wekt grote verontwaardiging. Dat wordt gezien als desertie, als landverraad. Zoiets kan ook natuurlijk niet getolereerd worden. Dat moet worden gebroken. Een van de koningen in de omgeving, Adoni-Zedek, koning van Jeruzalem, neemt het initiatief. Hij zoekt contact met de koningen van Hebron en Lachis en Jarmut en Eglon, allemaal steden in het zuidelijk deel van Kanaan, en ze spreken met elkaar af dat ze Gibeon een gevoelige les zullen leren voor dit verraad. Er was al eerder een soort alliantie tot stand gekomen tussen de Canaanieten met het oog op de verdediging van het land tegen de binnengedrongen Israëlieten, maar deze nieuwe coalitie van vijf steden in de buurt van Gibeon heeft met name tot doel om een strafexpeditie te houden tegen dat afvallige Gibeon. De legers worden gemobiliseerd en het ziet er voor Gibeon inderdaad erg dreigend uit. Als men er in die stad lucht van krijgt dat hun vroegere bondgenoten met hen willen afrekenen, zendt men in allerijl boden naar Jozua met het dringend verzoek aan hem om hen te hulp te komen. Daarmee doen ze een beroep op de gemaakte afspraak. Ze doen het heel onderdanig. Ze noemen zich Joshua's knechten. Want ze herinneren zich nog wat Joshua tegen hen gezegd heeft. Maar ze doen dat beroep tegelijk wel heel dringend. Kom haastig tot ons op en verlos ons en help ons. Er is inderdaad haast geboden. Joshua aarzelt niet. Zoals hij al eerder had gedaan, namelijk toen het bedrog was uitgekomen en de Israëlieten, de Gibeonieten, wilden straffen voor hun geveinsdheid, zo doet hij ook nu. Hij houdt zich aan de gemaakte afspraken, aan de gegeven beloften, want die afspraken zijn met een eed bezworen. En bovendien, Joshua hoeft zich ook helemaal niet af te vragen of hij hier moet ingrijpen. Daarover heeft de Heere zelf hem al ingelicht. In vers 8 lezen we dat de Heere tot Joshua gezegd heeft: vrees niet voor hen, want ik heb ze in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Joshua is dus bij voorbaat al verzekerd van de overwinning. En het zal ook dit keer een volkomen overwinning zijn, hoe sterk en machtig de vijanden ook mogen wezen. Meer hoeft Joshua niet te weten. Hij gaat onmiddellijk met zijn leger op weg. En zo gebeurt het dat hij al direct de volgende morgen volkomen onverwachts de verzamelde Kanaanieten kan aanvallen. Die zijn daar volkomen door overrompeld. Zoiets hadden ze absoluut niet verwacht. Ze raken helemaal in verwarring, slaan op de vlucht, zonder dat ze zelfs maar één ogenblik zich te weer hebben gesteld en slag hebben geleverd. En dan toont de Heere dat en hoe hij zijn woord waarmaakt. Hij verschrikt de vijand, hij verlamt hen, ontneemt hen alle moed, en hij grijpt zelfs in door middel van de krachten in de natuur. Voordat we hierover verder willen gaan nadenken, willen we eerst een ogenblik stilstaan bij de heerlijke evangeliewaarheid die ons in dit gedeelte wordt bekendgemaakt. Let nog eens op het dringende verzoek dat de Gibeonieten op Joshua doen en het antwoord dat zij op hun verzoek ontvangen. Ze doen dat verzoek heel ootmoedig. Ze komen niet met eisen. Ze zeggen tegen Joshua niet dat hij het aan hen verplicht is om hen te helpen, want ze beseffen heel goed wie ze zijn. En zo willen ze zich ook gedragen als Joshua's knechten. Maar in die houding van ootmoed leggen ze wel op een heel dringende wijze aan Joshua hun grote nood voor, en ze smeken om verlossing. En in dat alles, en dat moet ons niet ontgaan, doen ze in feite een beroep op het verbond dat tot stand was gekomen en op de beloften die door Joshua waren gedaan. Wordt op deze wijze niet prachtig geïllustreerd hoe een zondaar tot de Heere mag gaan met zijn nood? Laat hij dat maar doen. Laat hij het wel doen in de juiste gestalte, ootmoedig en in onderworpenheid. Niet als iemand die meent dat hij rechten heeft en eisen kan stellen, maar als een arme en een behoeftige. En laat hij zo alles maar tegen de Heere zeggen, al zijn zorgen, al zijn noden, al zijn behoeften. Laat hij zijn hart voor de Heere uitstorten. En laat hij vooral vragen om datgene wat hij het meest van alles nodig heeft, verlossing uit de hand van zijn vijand. Welke vijand? De geestelijke vijand. Of dat nu zijn zonde is, of de duivel, of zijn eigen verkeerde hart, het is in feite allemaal één. Want al die krachten spannen samen en die zijn er de oorzaak van dat een mens verloren is en straks verloren gaat. Laat hij dan om die verlossing roepen tot God, die als enige verlossing kan schenken. En laat hij dat vooral doen zonder uitstel. Het kan trouwens geen uitstel leiden. Dat beseften de Gibeonieten heel goed. Maar bij een zondaar kan het ook geen uitstel leiden. Dat horen we iedere keer weer doorklinken als we in de psalmen bijvoorbeeld de dichters tot God horen roepen. Ze beseffen dat er geen tijd te verliezen is. Daarom roepen ze: haast u, o God, om mij te verlossen. Haast u tot mijn hulp, Heere mijn heil. Laat de mens in dat roepen tot de Heere dan ook maar gebruik maken van de door de Heere gegeven beloften, want er staan zoveel beloften in de Bijbel. Hij belooft dat hij de nooddruftige zal verschonen, dat hij aan armen uit genazen hulp ter verlossing zal tonen, dat hij hoort naar het gebed, dat hij geeft aan hen die bidden, dat hij open doet aan mensen die kloppen, dat hij degene die zoeken doet vinden, dat hij gane vergeeft, dat hij hen die tot hem vluchten niet zal uitwerpen, enzovoort. Die beloften zijn gegeven om gebruikt te worden. We mogen daarmee tot de Heere gaan en hem bidden om de vervulling ervan. Nee, niet als mensen die rechten denken te laten kunnen laten gelden. Ik benadruk dat nog maar eens. Maar wel als mensen die zo arm zijn in zichzelf dat ze nergens anders een beroep op kunnen doen dan op Gods genade. En wat zal de Heere dan doen? Wat deed Jozua toen hem dat dringende verzoek van de Gibeonieten bereikte? Hij beantwoordde het en hij deed zonder uitstel wat ze gevraagd hadden. Het was niet te vergeefs om een beroep op hem te doen. Jozua honoreerde de gemaakte afspraken en de gegeven beloften. En als Jezus de meerdere Jozua is, en dat is hij zonder enige twijfel, zou dan van hem niet eenzelfde reactie verwacht mogen worden? Zal hij ook niet antwoord geven op het gebed en hulp bieden in de nood? Ongetwijfeld. En zo is deze bladzijde van het Oude Testament weer een bladzijde waarop het evangelie van de Heer Jezus ons wordt verteld en hoe hij zich ontfermt op het gebed van mensen in nood. We keren terug tot het ingrijpen van de Heer tijdens de slag die Israël levert met de verbonden legers van de Kanaanieten. We zagen al dat hij hen verschrikte, zodat ze geen kracht meer overhielden en op een overhaaste vlucht sloegen. Maar de Bijbel vertelt ons verder dat ze tijdens die vlucht in de richting van Bet-Horon over steile bergpaden ook nog niet met rust gelaten werden. De Heere laat weten dat het gaat om een strijd tegen zijn vijanden, want dat zijn die Kanaanieten, Gods vijanden, met wie de Heere een rekening te vereffenen heeft. Daarom strijdt hij met Israël mee. En dat doet hij door grote hagelstenen op de vluchtende vijanden te laten regenen. Met als resultaat dat zij die door de hagelstenen sterven talrijker zijn dan zij die door het zwaard van de Israëlieten omkomen. Maar dan moeten dat nogal kolossale stenen zijn geweest ook. Men heeft verondersteld dat het hier gaat om een heel bijzondere hagel. Geen bevroren regen in de vorm van brokken ijs, maar een regen van stenen die op de aarde terechtkomt. Meteorietstenen, die inderdaad een grote omvang kunnen hebben. Of een soort hagel zoals er ook op Egypte viel bij de zevende plaag die de Heere over dat land bracht. Daar ging het ook om hagel, maar dan hagel die op de een of andere manier met vuur was vermengd. Vurige stenen. Het zou best kunnen dat we de verklaring in die richting moeten zoeken. Maar dan nog is dit het wonder, dat die hagel juist op dat moment en juist op die plaats neerkwam. Dat kan niet anders verklaard worden dan als een direct ingrijpen van de Heere. Hagel is immers niet iets waar mensen over beschikken. De krachten der natuur houdt God zelf in zijn handen. En bovendien is het een wonder dat die hagelstenen kennelijk wel de vluchtende Kanaanieten troffen, maar niet de achtervolgende Israëlieten. Van hen sterft er niemand. Ook dat wijst er duidelijk op dat de Heere in alles de hand heeft en dat hij voor Israël strijdt. En dan is er ook nog het veel grotere wonder van de zon en de maan die stilstaan en van de dag die daardoor een heel stuk langer duurt. Het wonder waar al zoveel mensen grote moeite mee hebben gehad. Maakt men bij het lezen van de hagel nu niet direct zoveel problemen als de Bijbel vertelt van het bevel van Jozua aan het adres van de zon en de maan, en bovendien ook nog vertelt dat de Heere de stem van Jozua verhoord heeft, dan rijzen er bij velen immense problemen. Dat kunnen ze niet geloven. Dat is gans en al onmogelijk. Stel je voor dat dat waar zou zijn. Dan was op dat moment en door die gebeurtenissen het hele heelal ontzet. Wat een ingrijpende gevolgen zou zoiets hebben gehad op de hele natuur. Alles en iedereen zou erdoor van streek zijn geweest. Nee, dat is niet voor te stellen. Nu behoeven we natuurlijk niet zo erg onder de indruk te zijn als het gaat om het argument dat de zon altijd al stilstaat en dat het juist de aarde is die om haar as heen draait. Natuurlijk weten wij dat nu, terwijl Jozua leefde in een tijd waarin die ontdekking nog niet was gedaan. En geen wonder dat hij dan ook de taal van de waarneming spreekt. Voor die waarneming beweegt de zon door 's morgens op te gaan en 's avonds onder te gaan. Trouwens, hoewel wij op dit punt meer weten dan Joshua, gebruiken we toch ook nog dezelfde taal die op onze waarneming berust, want wij hebben het ook over de zonsopgang en de zonsondergang. Ingrijpender is inderdaad wel de vraag hoe we dat stilstaan van de zon en de maan hebben te verstaan. En hoe aan die kant van de aardbol de dag zoveel uren langer heeft geduurd, terwijl aan de tegenovergestelde kant van de aarde de nacht natuurlijk een even groot aantal uren langer heeft geduurd. Is daarmee niet alles ontwricht geweest? Laten we nu eerst eens rustig lezen wat er staat. Joshua ziet aankomen dat het leger van Israël het werk niet zal kunnen afmaken en dat ze de vijand niet geheel zullen kunnen verslaan. Er zullen er straks nog heel wat van de Kanaanieten ontkomen als de dag voorbij is en als het donker wordt. Maar eigenlijk moest dat niet gebeuren. Wat zou het prachtig zijn als de dag daarom een aantal uren langer zou kunnen duren. Dat verlangen bij Joshua wordt tot een verzuchting aan het adres van de Heere. En kennelijk geeft God aan Joshua in zijn hart de zekerheid dat hij dit verlangen goedkeurt. Joshua krijgt geloof om te geloven dat God dat wonder doen zal. En dan spreekt hij in de volle overtuiging van dat geloof voor de oren van het volk dit bevel aan het adres van zon en maan. Zon, sta stil te Gibeon en geen maan in het dal van Ajalon. En het gebeurt. Zo vertelt de Bijbelschrijver. De zon staat stil, de maan eveneens. En nooit eerder was er een dag waarop de Heere de stem van een mens zo verhoord heeft als op die dag. Om dat te bewijzen, citeert de schrijver uit een ons verder onbekend, maar in die tijd bestaand boek, het boek des oprechten. Wij kennen dat boek niet. Al wordt het overigens wel vaker in de Bijbel genoemd. In 2 Samuel 1 vers 18 wordt er in het klaaglied dat David maakte bij de dood van Saul en Jonathan ook uitgeciteerd. Maar wat voor de Bijbelschrijver het belangrijkste van alles is, dat is dat op deze wijze weer eens bewezen is dat de Heere voor Israël strijdt. En dat het in zijn strijd om tegen zijn vijanden, de strijd tegen de Kanaanieten, inderdaad gaat om een geestelijke strijd, een strijd met een geestelijk karakter. De Bijbelschrijver heeft dus vast en zeker geloofd dat de dingen zich zo hebben voorgedaan. Voor hem was er geen twijfel. Maar hij was mogelijk een mens die veel primitiever dacht dan de mens van onze eeuw. Wat voor hem duidelijk was, is het toch voor velen vandaag niet meer. Wat hij op een hele simpele manier kon geloven, dat kan de moderne mens met zijn rationele instelling toch eigenlijk niet meer geloven. En daarom wordt dit verhaal door velen naar het rijk van de fabelen verwezen. Of als we zo drastisch niet te werk willen gaan en toch nog respect voor de Bijbel willen betonen, is er misschien wel een tussenoplossing. Dan moeten wij wat hier staat niet helemaal letterlijk opvatten. Dan moeten we dit gedeelte uit het boek van Joshua, inclusief het citaat uit het boek des oprechten, lezen als dichterlijke taal. En als dichters aan het woord zijn, nemen we hen in alle opzichten ook niet letterlijk. Want zij spreken vaak in de vorm van een soort verbeelding met dichterlijke vrijheden. En zij die op deze wijze dit gedeelte willen lezen, verwijzen dan ter vergelijking wel eens naar Psalm 18, waar de dichter ook over de krachten der natuur spreekt, maar op een wijze die toch niemand letterlijk opvat, want hij gebruikt dichterlijke taal. Is er eigenlijk echt iets op tegen om wat we in Joshua 10 lezen wel letterlijk te verstaan? Kan God, die de schepper ook van de natuurwetten is, die wetten niet voor een moment buiten werking stellen? Of is God te allen tijden aan zijn eigen wetten onderworpen en kan hij er niks meer aan veranderen? Zit dan de schepping als een soort mechanisme in elkaar en moet alles krachtens innerlijke noodzaak voortgaan zonder dat God er echt controle op kan uitoefenen? En is zijn almacht dan begrensd? Heeft hij zelf zijn almacht begrensd? Bijbels gezien zijn de zogenaamde natuurwetten niet anders dan de hand van de Heere die alle dingen bestuurt en regeert. Laten we het zo blijven zien. Dan zullen we ook constateren dat alles wat er gebeurt in feite wonderlijk is. Niet alleen zoiets heel ingrijpends als het stilstaan van zon en maan, maar ook het ontstaan van een grassprietje. Dat kan ook niet anders verklaard worden dan door de hand van de Schepper. Want wat kan een mens daar dan aan doen? Welnu, meestal volvoert de Heere zijn raad langs de weg van de door hem zelf ingestelde wetmatigheden in het rijk der natuur. Maar soms wijkt hij daar soeverein van af. En dan gebeurt wat wij een wonder noemen. Zoals in deze geschiedenis met de hagel. En met die veel langer durende dag. Maar zo toont God wel dat hij God is. En God blijft. Laten we daar tevreden mee zijn. En deze grote God aanbidden en ons van hem afhankelijk weten. Ja, aan hem de verschuldigde eerbied en gehoorzaamheid bewijzen. En ons ganse vertrouwen op hem stellen. Is het tenslotte ook niet een zeer troostrijke gedachte. Dat wij zo'n groot God hebben.
Tot zover dominee Peter Butter uit Milhannis in de Bijbel Open met de Bijbelstudie over Jozua 10, de versen 1 tot 14. Volgende week hoopt hij deze serie te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 10, vers 15 tot 43, het tweede deel van dit hoofdstuk.